Gemeente, een enkele mededeling vooraf. Vandaag is er voorbereiding voor het heilige avondmaal. Deze week zullen de catechisaties weer gewoon zijn en gehouden worden. Woensdagavond om 19:30 zal de kerkraad vergaderen. Vandaag is de collecte voor de kerkelijke kassen. En volgende week is de collecte voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 70ste psalm, vers 1 en 3. Daal haastig ter verlossing neer, o God, en red mij uit gevaren, en ik ben nooddruftig, arm en naakt. Laten wij ons eerst stellen voor Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij lezen uit Paulus' brief aan Titus. Het tweede hoofdstuk. Na de schriftlezing zingen we Psalm 71, vers 14. Ik roem, o eeuwig alvermogen, ik roem uw gerechtigheid. Titus 2. Doch gij spreek hetgeen de gezonde leer betaamt. Dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat ze in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamd, dat ze geen lasteraarsters zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede. Opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn. Haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat ze matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid, oprechtheid, het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte.
Thank you.
Meent op deze zondag van voorbereiding op het aanstaande zondag te vieren, heilig avondmaal. En op de zondag van volgende week, beleven en welzijn, willen we met elkaar gaan luisteren naar Gods boodschap via Paulus' brief aan Titus in de versen 11 tot en met 14 van dit tweede hoofdstuk. En vanmorgen alleen het 11e vers. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Laten we samen eerst de Heere om zijn zegen bidden. Wij denken aan zuster Grinwis die voor revalidatie in de Samaritaan is. Wij bidden ook voor zuster Buket die in de week die vandaag begon een operatie moet ondergaan in het ziekenhuis in Dirksland. En we danken de Heere voor zuster Geertje Boeren die een polyklinische behandeling onderging waarbij de Heere alles wel maakte. Laten we samen bidden. Heere, u hebt ons ook in de afgelopen dagen weer gespaard. De eerste dagen van het nieuwe jaar liggen weer achter ons. En vandaag beleven we de eerste zondag in dit nieuwe jaar. We danken u ervoor, Heere, dat de belofte die u in de tijd al in de dagen van Noach gegeven hebt, nog altijd waar wordt, elke dag opnieuw waar wordt. Dat dag en nacht elkaar altijd zullen afwisselen, zoals zomer en winter elkaar zullen blijven afwisselen, en zaaiing en oogst. En daarmee hebt u garanties gegeven voor de normale ontwikkeling ook van het natuurlijke leven en voor de ontplooiing van de dingen hier op aarde. U hebt ons ook wat dat betreft orde gegeven in de gang van ons eigen leven, zodat we het weten mogen dat er na 6 dagen arbeid weer een zondag komt en na die zondag weer een werkweek en dat dat zo van week tot week voortgang mag hebben. Daar kunnen we op rekenen, want dat hebt u zo ingesteld, Heren. Maar daar hoort dan inderdaad ook deze zondag bij, bij de instellingen, de inzettingen van uw kant. En u wilt ook dat we elke week weer zo'n rustdag hebben, zo'n dag des Heren, zo'n dag die aan uw dienst geheiligd is, afgezonderd, met een ander karakter. Een dag waarop bijzonder het werk van uw Heilige Geest mag worden gezocht en ervaren. Een dag waarin wij ons van onze dagelijkse arbeid mogen ontslagen weten, om ons met des te meer ijver te zetten tot die geestelijke arbeid. Het zoeken van u, het zoeken van de dingen die boven zijn, het onderzoeken van uw woord en het zoeken van het heil van onze zielen. Heren, we danken u voor de zondagen. En we danken u ook voor het feit dat we op de zondagen ongehinderd naar uw huis kunnen komen, om daar uw woord te horen, samen in gebed tot u te naderen en op gezette tijden ook de sacramenten te gebruiken en onze gaven te geven voor u en voor uw dienst en samen ook onze liederen te zingen en samen te verkeren onder uw zegenende handen. We danken u, Heren, voor die geregelde ontmoeting van elkaar in uw huis, maar bijzonder ook voor die plaats waar mensenkinderen u de Heren mogen ontmoeten en waar gij uw gemeenschap wilt bewijzen aan verloren mensenkinderen in zichzelf. Heren, laat het ons een voorrecht mogen zijn en laat het ons hart tot vreugde mogen stemmen dat wij zo'n plaats hebben en dat we daar inderdaad zonder hindernissen komen kunnen en dat wij keer op keer mogen horen datgene wat tot onze vrede dient. Geef ons een hart dat daar inderdaad ook op afgestemd is. En laten wij met heilbegeerte de gang naar uw huis mogen maken en de plaats, onze plaats in de kerkbank innemen en ontzetten onder de verkondiging van het heilig evangelie. Opdat we waarlijk gezegende zondagen mogen ontvangen, ook in dit nieuwe jaar. En laat dan de eerste zondag, die van vandaag, maar direct een gezegende mogen zijn, Heere. Als we opnieuw de schriften mogen openen, nu bij een woord van de apostel Paulus, waarin hij reflecteert op het kerstgebeuren. Heere, doe ons de boodschap verstaan, met het hoofd, maar vooral ook met het hart. En mag het een woord zijn dat doordringt tot in het binnenste van onze ziel. Laat de zaligmakende genade Gods ook aan ons heel persoonlijk mogen verschijnen, zodat we het niet alleen maar horen, niet alleen maar aanschouwen, maar ook beleven en ervaren als een kracht Gods tot zaligheid. Heere, u weet wat we nodig hebben daartoe, in spreken en in luisteren. Van onszelf hebben we geen bekwaamheid, maar mag onze bekwaamheid van u zijn, Heere, om uw woord op de rechte wijze door te geven, maar ook om het op de rechte wijze te ontvangen en te bewaren in de zin der gedachten, zodat het ons bijblijft, zodat het onze gedachten, onze overdenkingen mag bepalen. Bijzonder ook nu het een voorbereidingszondag is en nu we met elkaar ons bezinnen op die roep die uitgaat tot alle die uw naam in oprechtheid mogen vrezen om volgende week zondag uw dood te verkondigen aan uw tafel. Heere, laat het woord ook in die zaken, in de zaak van zelfonderzoek en zelfbeproeving, een juiste weg wijzen. En laat het materiaal aandragen, de prediking, opdat we er ons inderdaad ook mee bezig kunnen houden en werkzaam kunnen zijn, ook in de week die voor ons ligt, voor uw genadetroon. Zegen ons zo, Heere, en doe niet met ons naar onze zonden, naar onze afmakingen, naar onze ongerechtigheden, want al is het jaar nog maar een paar dagen oud, ook dit jaar heeft alweer laten zien, en heel duidelijk hebt u het ook gezien, dat we toch zondaren zijn gebleven. Misschien hadden we goede voornemens, maar we hebben dan daarin toch al ervaren dat wij niet in staat zijn om de zonde te overwinnen en heilig en rechtvaardig voor uw aangezicht te leven. Heren, er is ook vandaag weer schuld te beleiden en ongerechtigheid te bekennen. Vergeef onze zonden, Heren. Vergeef onze ongerechtigheden. En wilt u met uw genade ons zo vervullen dat wij een leven mogen leren leven dat waarlijk tot uw eer is. Heren, wij bidden, Heer, dat ge gedenken wilt aan alle die beproevingen ondergaan. We bidden u voor zuster Grinwis, die nu in de Samaritaan verblijft en die daar gerevalideerd zal worden in de hoop dat dat ook nog resultaat zal hebben ten aanzien van haar herstel en het overkomen van de gevolgen van wat zij heeft ondervonden. Heren, laat haar verwachting ook in deze dingen van u alleen mogen wezen. En dan dragen we ook zuster Beket aan u op, die zich in deze week aan een operatie moet onderwerpen. Er zijn bij haar dingen geconstateerd die noodzakelijk een ingreep noodzakelijk maken, Heren. Ach, laat het onder uw zegen wel mogen gelukken en laat de kwaal die bij haar ontdekt is mogen en kunnen worden weggenomen, opdat ook daarin door haar mag worden ondervonden dat gij een genadig en goede tieren God zijt. Laat ze haar weg op u de Heere mogen wentelen, Heere, en op u mogen betrouwen en dan ook niet beschaamd worden. Denk aan haar en haar man samen in deze dagen van beproeving en van zorg. We erkennen uw goedheid dat u, zuster Geertje Boeren, hebt geholpen en bijgestaan en dat u het alles wel wilde maken. Heere, dat is ook van u en we erkennen uw goede zorg in al die dingen, klein of groot of wat er dan ook in ons leven is. Heere, we beseffen dat we afhankelijk zijn van u en dat uw zegen inderdaad over alles gaan moet. Laat uw genade ons nu verder ten deel vallen, Heere. En wilt u alles weren wat ons zou kunnen schaden, wat hinder zou kunnen doen, wat de loop van uw woord zou kunnen stuiten, wat onze aandacht zou kunnen aftrekken. Heere, laat uw geest krachtig en heerlijk onder ons werken, om Jezus wil. Amen. Had er geen mij nooit verblijd hen allen heer. Gemeente, laten we eerst met elkaar luisteren naar het gedeelte van het avondmaalsformulier dat betrekking heeft op de voorbereiding op het sacrament. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilige avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Daarom, al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen we gewis en zeker zijn dat geen zonde, noch zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Geweten, wij zullen met elkaar dus gaan lezen in de brief van Paulus die hij ooit heeft geschreven aan Titus. Titus die werkzaam was op het eiland Kreta, zoals ons dat duidelijk wordt uit het vijfde vers van hoofdstuk 1, die daar speciaal door de apostel Paulus is heen gezonden, met de bedoeling dat hij daar de dingen op orde zou brengen. Er was daar wel een begin van een kerkelijk leven ontstaan, maar dat was allemaal nog heel pril en dat was nog verder helemaal niet zo georganiseerd. En daar moest nog heel wat gebeuren, wilde daar een ordelijk gemeentelijk leven uit voortkomen. En dat was dan met name ook de opdracht van de, ja, je mag hem geen apostel noemen, maar laten we hem evangelist Titus noemen. En als Paulus aan deze Titus een brief schrijft, dan geeft hij hem allerlei praktische voorschriften mee waaraan hij moet denken en waaraan hij moet voldoen. En hoe hij de mensen daar moet behandelen en wat hij tot hen moet zeggen en al die dingen meer. En dan komen wij ook in deze brief van Paulus aan Titus die gedeelten tegen die we op vele andere plaatsen in de brieven van de apostel ook wel tegenkomen. En die we de paranese noemen. Dat is dat gedeelte, en ik zei al, dat vindt u in vrijwel al de brieven van de apostel, dat gedeelte waarin hij vermaningen en allerlei aansporingen geeft voor een echt, waarlijk, christelijk leven. Heel vaak schrijft de apostel dan in de gebiedende wijs wat mensen als plichten hebben te zien en wat ze ook als plichten hebben waar te nemen. Soms is de apostel in die paranetische gedeelten van zijn brieven heel erg gedetailleerd. En richt hij zich tot de verschillende categorieën die er in de gemeenten zijn. Zo hebben we ook gelezen in de eerste 10 versen van dit tweede hoofdstuk van deze brief. Want daar noemt hij ze allemaal afzonderlijk de oude mannen en de oude vrouwen en de jonge vrouwen en de jonge mannen en dan ook nog een keer de dienstknechten. En zo zijn er inderdaad in de gemeente diverse categorieën mensen die allemaal als het om de geestelijke zaken gaat hetzelfde nodig hebben, maar die vanwege hun leeftijdsverschillen, vanwege hun verschillende posities in het leven, toch ook weer verschillende afzonderlijke opdrachten meekrijgen. Maar al die vermaningen die de apostel geeft, hier en elders, dat zijn geen vermaningen die hij zomaar in de lucht laat hangen. Die komen ergens vandaan. Die vloeien ergens uit voort. Die zijn ergens ingegrond. Die gebiedende wijs van doe dit of doe dat niet, die is gegrond in wat de apostel op een hele andere manier formuleert. En dan gaat het niet meer over wat mensen doen of wat mensen te doen hebben, maar de plichten die de Heere aan zijn volk oplegt, de aansporingen die hij aan zijn volk geeft, zijn gegrond in wat God zelf eerst gedaan heeft. En omdat God zelf eerst aan het werk geweest is, daarom mag hij nu ook verwachten en verwacht hij ook met der daad dat de zijnen ook zullen leven op een wijze die hem wel behagelijk is. Als we de eerste 10 versen van Titus 2 gelezen hebben, komen we bij dat, je zou kunnen zeggen, dat hart van de brief van de apostel, de versen 11 tot en met 14. En direct al in het begin van deze pericoop, direct al in het begin van vers 11, wijst Paulus op de grond die hij had om in het voorafgaande gedeelte te zeggen, doe dit, doe dat niet, doe dit en doe dat niet. Dat blijkt uit het redengevend voegwoord want. Want. Zo en zo, zoals ik dat heb geformuleerd in het voorafgaande gedeelte, zo en zo dient ge te leven, daar en daar hebt ge u aan te houden, dat en dat behoort allemaal tot hetgeen de Heere verwacht van zijn volk en van de wijze waarop zij leven in deze wereld. Want, ja wat want, er is iets gebeurd. God heeft iets gedaan. En wat God gedaan heeft, dat dient nu gevolgen te hebben. En dan gaat Paulus over datgene wat de Heere gedaan heeft verder schrijven. En tevens ontvangen we dan in die woorden, met name in vers 11, een terugblik van de apostel Paulus op het kerstfeest. Want toen heeft dat plaatsgevonden. Toen is dat gebeurd. Dat de zaligmakende genade Gods verscheen aan alle mensen. Gemeente, laten we de woorden van de apostel gewoon eenvoudig gaan lezen zoals hij ze hier heeft neergeschreven. En dan let ik met u in de eerste plaats op het feit dat de genade Gods verschenen is. Vervolgens dat die genade Gods die verschenen is de zaligmakende genade Gods is. En in de derde plaats, heel eenvoudig, dat die zaligmakende genade Gods verschenen is aan alle mensen. Gods genade is verschenen. Eerst maar even dat woordje verschenen. U kent het woord, misschien niet uit kerkelijk spraakgebruik, daar wordt het wel eens in gebezigd, epifanie. Dat is eigenlijk hier het Griekse woord. De genade Gods is zichtbaar geworden. Zoals licht op een gegeven ogenblik zichtbaar wordt. Als 's morgens de zon boven de horizon uitkomt, en als daardoor de nieuwe dag aanbreekt, verschijnt het licht. En zo is nou ook in geestelijk opzicht er licht gaan schijnen in deze wereld. Het licht der wereld is reddend verschenen. U weet dat de profeet Maleachi er al over heeft geprofeteerd. De zonne der gerechtigheid zal opgaan. Dat is die verschijning. Of denk maar aan de woorden van Zacharias in zijn lofzang. De opgang uit de hoogte heeft ons bezocht. De zon des heils heeft aan de kim gestaan. Dat is de verschijning van de genade Gods. En waarin en wanneer is die genade Gods nou verschenen? Ik zei, Paulus reflecteert op het kerstgebeuren. Hij doelt inderdaad op de geboorte van de Heer Jezus. En op de prediking van dat heilsfeit. Want waar de boodschap van de geboren zaligmaker bekendgemaakt wordt, daar verschijnt Gods genade. Daar wordt die genade Gods voorgesteld, aangewezen, zichtbaar gemaakt. Dat althans is de bedoeling van de verkondiging van het kerstevangelie. Was dat niet zo toen de engel in de velden van Efrata aan de herders verscheen? Midden in die duisternis waarin de herders verkeerden, letterlijk, maar ook geestelijk, figuurlijk, hebben zij toen in het woord van die engel de genade Gods zien verschijnen. En dat ze het echt gezien hebben, dat blijkt uit hun reactie. Want ze zijn gegaan. Ze hebben gezegd tegen elkaar, laat ons dan heen gaan en laat ons zien het woord dat ons verkondigd is. En als die herders straks bij de kribbe vandaan gaan en in de straten van Bethlehem bekendmaken wat hun verkondigd was en wat ze gehoord en gezien hebben, dan gaat daar ook in Bethlehem de genade Gods verschijnen. Alleen met een hele andere uitwerking. Want de mensen in Bethlehem reageren niet zoals de herders gereageerd hebben. En ze hebben niet tegen elkaar gezegd, laten wij ook heen gaan en zien het woord dat ons verkondigd is. Maar ze hebben voor dat opgaande licht, voor die verschijnende genade, hun gordijnen dichtgetrokken en hun ogen gesloten. Maar overal waar de boodschap van de geboren zaligmaker wordt bekendgemaakt, daar verschijnt Gods genade. En wat is dan genade? Nou, daar hebben we het al meer over gehad. Gemeente, het vermoeit mij niet om dat iedere keer weer te zeggen, ook al is het misschien voor verschillende van u echt ten overvloede, want dit is nu eenmaal een van de kernzaken van de boodschap die ik u mag verkondigen. Genade, dat is de onverdiende gunst die God aan onwaardigen bewijst. Mag ik die omschrijving er alstublieft inhameren bij u. De onverdiende gunst die God aan onwaardigen bewijst. Dat is Gods genade. En God brengt die boodschap in deze wereld. Want deze wereld wordt nu eenmaal bevolkt door onwaardigen. Hier wonen alleen maar zondaren. Hier wonen alleen maar mensen zonder enige verdiensten bij God. Hier wonen u en die nergens recht op hebben. En die nooit iets goeds hebben gepresteerd. En als ze eerlijk zijn, dan moet alles in hen aanklagen. En in staat van beschuldiging stellen. En in het licht van Gods heilige wet gebeurt dat ook. Hier wonen nu eenmaal alleen onwaardige zondaren. En God wil daar zijn onverdiende gunst laten verschijnen. Hoe kan dat? Dat kan omdat God genadig is. Omdat het bij hem hoort om genadig te zijn. Omdat hij de genadige is. Dat is zijn wezen. Zo is hij. Ik weet wel, ik heb daar niet alles mee gezegd. Hoe zou ik ooit in staat zijn om alles te zeggen omtrent God. Er is veel meer in God, maar dit is in ieder geval ook in God. Zo is hij de genadige. En zo wil hij dat mensen hem ook kennen. En daarom ook. Daarom zond hij zijn zoon. Niet omdat mensen erom gevraagd hebben. Want niemand heeft erom gevraagd. Niet omdat mensen er in stilte op gehoopt hebben. Want dat heeft geen mens ook gedaan. Maar God heeft zijn zoon naar deze wereld gezonden. Om geen enkele andere reden dan omdat hij genadig is. En dat wil hij laten weten. Aan wie? Aan onwaardigen natuurlijk. Aan al bedervers. Aan verknoeiers. Aan vijanden. Daarom zond hij zijn zoon. En de komst van Christus in deze wereld had zijn oorsprong in het genadige wezen van God. De Heere hoefde niet eerst toe opgewekt te worden op welke manier dan ook om genadig te zijn en genade te bewijzen. Hij is niet pas bewogen als hij ellende en verlorenheid van mensen ziet. Hij is in zichzelf bewogen. En daar dankt de wereld de komst van de Heer Jezus aan. En zo is Christus het bewijs dat God zich in ontferming over ellendigen heen buigt. Ook al zijn ze onwaardigen, dat heeft God wel geweten. Ook al staan ze vijandig tegenover hem, dat heeft God geweten en verwacht. En toch spreekt hij van zijn genade. Toch doet hij die genade verschijnen in de duisternis dat licht opgaan. Met welke bedoeling doet hij dat dan? Dan kom ik bij het tweede stukje uit onze tekst. Namelijk dat die genade de zaligmakende genade is. Gemeente, eigenlijk is deze korte tekst, een juweel. Want hier pakte de apostel zoveel van het heil des Heren in zo'n korte tekst samen, dat je er eigenlijk niet over uitgedacht raakt. Alleen al dat woordje zaligmakend, heilbrengend. Als God namelijk de genade doet verschijnen, dan brengt die genade zaligheid mee. Als Christus komt, dan komt hij om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. We hebben daar in de afgelopen tijd, in de adventsdagen en ook met de kerstdagen, wel eens het een en ander van gezien met elkaar. Denkt u nog maar eventjes, ik het u nog even in herinnering roepen, opdat u ook het verband zal zien dat het woord van God zelf aangeeft, dat als die engel bij Maria komt, hij haar de opdracht geeft om haar kind Jezus te noemen. Hij zal zijn volk zalig maken. Denkt u aan dat woord van de engel aan de herders. U is verschenen de zaligmaker. Denkt u aan dat woord van Simeon in zijn lofzang. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Dat is de weldaad van Gods genade. Daarin manifesteert zich de genade Gods. Dat zondaren zalig gemaakt worden. Gaat u maar na. Dat woordje zalig, zalig maken, zaligheid, zalig maken. Maar is dat van wat ik erbij bekijk? Wat is zalig maken? U kent wellicht nog die oude omschrijving die vroeger aangegeven werd. En die misschien wat in onbruik geraakt is, maar die toch heel trefzeker formuleert wat zalig maken is. Lossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Die twee dingen. Dat negatieve, grootste kwaad, maar daarvan verlossen, daaruit halen.
is. Want hoe is de situatie van een zondaar? Jongens en meisjes, ik geef jullie een paar hele eenvoudige woorden. Die je makkelijk kunt onthouden, vooral omdat ze allemaal nog met de letter S beginnen. En kun je ze zo onthouden? Dacht ik wel. Zondaar zijn betekent schuld hebben. Betekent slaaf zijn. En betekent straf verdienen. Nou. Schuld hebben. Slaaf zijn. En straf verdienen. En als je daarover nadenkt en je gaat dat in je gedachten is proberen te ontleden, dan is het nogal wat om zondaar te zijn. Schuld. Want je hebt tegen God gezondigd en je hebt gedaan wat kwaad is in Gods ogen. De Heere rekent je dat als schuld aan. En schuld moet weg. En kan alleen maar weg als die betaald wordt. En dat kan geen mens. Integendeel, die mens maakt de schuld elke dag meer. Elke dag zondigen we. Elke dag maken we de schuld groter. Elke dag is de rekening langer. Elke dag staan we dieper in het krijt. Er is geen sprake van dat een mens, als hij gaat proberen zijn schuld af te lossen, dat hij er ooit mee klaar komt. En dat hij ooit tot een situatie komt waarin hij schuldloos is. En tot gerechtigheid is gebracht. Een situatie waarin de schuld weg is. Dat kan alleen als God het doet. Alleen als God de schuld geldt, en dat doet de Heere niet zomaar, dan zal er toch betaald moeten worden. Zij het dan dat de betaling plaatsvindt door een ander. En als de Bijbel ons leert dat de Zoon des mensen gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat meestal ligt er in die laatste uitdrukking, dat hij gekomen is om de schuld van zijn volk zelf te betalen. Hoe moet hij dat dan doen? Heeft hij daar genoeg geld voor? Dat kan niet met goud of met zilver. De prijs die hij daarvoor betalen moet, dat is de prijs van zijn leven. De prijs van zijn bloed. Gij zijt, zegt de apostel daarom tegen de gelovigen in Korinthe, gij zijt duur gekocht. De zaligmakende genade is verschenen, schrijft Paulus. Dat wil zeggen, de Heer Jezus Christus, het licht der wereld, is opgegaan, is gekomen om zichzelf te geven tot in de dood. Opdat op die manier, en een andere manier was er niet, en een andere weg bestaat er niet, en een andere mogelijkheid kan niet bedacht of uitgevonden worden, om op die manier dat schuldige volk schuldloos te maken. En hen voor God te stellen, als hadden ze nooit zonde gehad of zonde gedaan. Dat niet zalig maken. Maar daarmee is het probleem nog niet opgelost. Wel een deel van het probleem is daarmee opgelost. Maar die zondaar was niet alleen maar een schuldige. Die zondaar is ook een slaaf. Want hij heeft schuld. En die schuld is dagelijks meerder geworden. Maar hoe komt het dat die schuld meerder wordt? Hoe komt het dat die, ook al zit hij zijn zonde en al zou hij er tegen willen strijden, toch niet in staat is om die zonde te onderdrukken en te overwinnen. Hoe komt het dat er iedere keer toch weer toegevoegd wordt aan die schuld? Omdat hij een slaaf is. Machteloos gebonden. Een gevangene geworden van de zonde. En een gevangene van de vorst der duisternis die de zonde maar stimuleert. Zweedaard die doet niet alleen maar zonde met zijn handen en die doet niet alleen maar zonde met zijn mond en die doet niet alleen maar zonde met zijn ogen, maar die doet zonde met name en allereerst met zijn hart. En omdat zijn hart niet deugt en omdat zijn hart verdorven is en omdat er van binnen een vuile bron van wanbedrijven is. En die uitdrukking uit de 51ste psalm, maar die is ook inderdaad volkomen trefzeker. Want die bron die welt iedere keer weer nieuw vuil op. En het komt zomaar omhoog. En dat is onze slavernij. En daar kun je jezelf niet uit bevrijden. Moet je eens proberen of dat lukt. En als je dan ja zegt, dat is me gelukt. Dan heb je helemaal nog niet door hoe ernstig het is. Maar als Gods geest je ogen ervoor opent dat dit de trieste, de in en in trieste werkelijkheid van je verloren zondaar bestaan is. Dan weet je dat je nooit uit die gevangenis verlost zult worden. Tenzij een ander de deur openzet en de banden verbreekt en de lust tot zondigen dood in je leven. Tenzij een ander je uit de slavernij komt bevrijden. Nou, die slavernij hoort ook bij het hoogst grootste kwaad. En de verlossing daarvan, het breken van de banden, het openzetten van die gevangenisdeuren, dat hoort bij het werk van de zaligmaker die tot het hoogste goed brengt. Zodat je, zoals de Heer Jezus dat zelf zegt, indien dan de Zoon u zal vrij gemaakt hebben, dan zult u waarlijk vrij zijn. Maar de Zoon moet het doen. Want het ligt geheel en al buiten ons eigen bereik. Wat is het dat Jezus kwam doen? Gevangenen opening van de gevangenis geven. De gebondenen vrijheid schenken. Slavernij opheffen. En dat is ook een stukje van de zaligheid. En dan is nog alles niet gezegd. Want die zondaar is niet alleen maar een schuldige en een slaaf. Maar die zondaar heeft ook straf verdiend. Dat stond al in de wet, dat stond al in het eerste gebod dat de Heere gegeven heeft aan Adam en Eva toen het over het eten van die boom en het verbod om te eten van die boom die in het midden van de hof is, ten dagen als je daarvan eet. Dan heb je de sanctie, ten dagen als je daarvan eet. Zult ge de dood sterven. De wet heeft de straf ook al geformuleerd, zoals het wetboek van strafrecht dat ook doet. Kan zal gestraft worden met een gevangenisstraf van ten hoogste. Ziet u, daar komt het ook al in terug. De wet bepaalt de straf en de strafmaat. En pas als die straf gedragen is, dan gaan de gevangenisdeuren weer open. Pas als de boete betaald is, is er geen straf meer. En als je dan nog bedenkt dat de straf die een zondaar verdient heeft, verschillende vormen heeft, tijdelijke en eeuwige straf, gemeente, dan wordt de zaak nog veel problematischer en veel onmogelijker. Want dan moet je die tijdelijke straffen toch eerst allemaal dragen. En dan moet je, en dat doet de deur helemaal dicht, dan moet je ook die eeuwige straf die je verdiend hebt dragen. En eeuwig is eeuwig, dus je komt er nooit van af. Wat is die straf? Ga maar terug naar het paradijs. Ze werden weggejaagd. Uit het paradijs verdreven. Uit de gemeenschap van God verdreven. Dat had Adam trouwens al ondervonden. Ook toen de deur van het paradijs nog niet achter hem dichtgevallen was. Toen hij nog in het paradijs was. Maar toen hij wel gezondigd had. En toen God kwam. En toen Adam en Eva zich dit keer verborgen, verstopte in het struikgewas. verband, zo horen we Adam zeggen. En dan heb je de vervreemding van God door hem zelf onder woorden gebracht. Ik vrees. Dat de mensen bang zijn voor God, ja, nu wel. Als zondaar wel. Je kunt God niet meer onder ogen komen. God is toornig en terecht, want hij is gekrenkt, hij is onteerd, hij is beledigd, hij is getart, hij is gekwetst. Zoveel goed gedaan aan die mens. Die mens heeft het niet verholpen dat hij liever naar de duivel luisterde dan aan God. Mag God zich daar niet over verdoornen? Heeft hij geen recht? Met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen de zonde te bezoeken. Er is eeuwige verbanning van voor zijn aangezicht niet op zijn plaats. Dat hoort ook bij. Het grootste kwaad. Dat je zo strafwaardig bent. En dat er geen perspectieven zijn. Ook al zou je jaren en eeuwen de straf hebben proberen uit te zitten, dat er dan toch een moment komt dat de Heer zegt, nou is het. En als de Heer Jezus komt, als de zaligmakende genade Gods verschijnt, dan hoort daarbij dat zaligmakerswerk van de Heer Jezus ook, dat Hij de straf draagt. Dat de straf die ons tevreden aanbrengt op hem zou zijn. En daar zorgt hij ervoor dat alles wat een zondaar moet dragen op zijn schouders neerkomt. Opdat die mens ervan bevrijd, van onder verlost wordt en weer tot teruggebracht wordt. Weer met God verzoend wordt. De Heere weer zijn deel wordt. Het aangezicht van de Heere weer in gunst aan hem gaat lichten. De mens niet meer bevreesd hoeft te zijn, niet meer hoeft weg te kruipen. Nou ook niet meer tot bergen en tot heuvelen hoeft te zeggen, bedekt ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Maar dat de mens genade mag ontvangen, omdat Christus in dat oordeel geweest is. Om tot God te komen en voor Gods aangezicht te kunnen bestaan. Straf. Weggenomen. Dat hoort ook bij het zalig maken. Gemeente, dat zijn zomaar een paar aanduidingen. En elk van die aanduidingen geeft voldoende stof als we de schriften erover raadplegen. Om nog een hele preek erover te houden afzonderlijk. En over te mediteren. En u ziet u gelijk al wat de Heer vandaag ons meegeeft als werk in de voorbereiding. Alleen al in dat ene woordje, zaligmakende genade. Laat het in uw geest mogen blijven. De drie verschrikkelijke elementen die bij het zondaar zijn horen. We hebben schuld, we zijn slaven en we hebben straf verdiend. En dan het werk van Christus, het gepaste, maar ook noodzakelijke werk van Christus. In al drie, die drie aspecten, opdat de mens uit die verlorenheid waarlijk zou worden gered. En de schuld wordt betaald en de gevangenis wordt opengezet. En de straf wordt gedragen en weggedragen. Ziet u wat een ontzaggelijk werk dat werk van de Heer Jezus was. Nee, dat was geen gering werk. Denk daar ook nooit gering over. Als Jezus dit kwam doen, dan lag er heel wat werk op te wachten. Onzegbaar zwaar werk ook. En dat maakt het zo'n geweldig wonder, wat de apostel hier in deze brief aan Titus onder woorden mag brengen. Kijk, zo ook nog eens een keer het feest dat we pas gevierd hebben. Want dat alles kwam Christus doen en die wist het. Hij wist het al toen zijn moeder hem neerlegde in de krib. Dit moet ik komen doen. Dat zei de engel tegen de herder, de zalig maken. Dat zei Simeon, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. dan in de derde plaats. Die zaligmakende genade Gods is niet verschenen aan alle mensen. U zegt aan alle mensen, hoe moet je dat nou lezen? Betekent dat dat de apostel Paulus hier ons wil laten geloven dat alle mensen zalig worden? Nee, dat staat er niet. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Er staat niet de zaligmakende genade Gods redt alle mensen. Dat bleek wel, want toen de zaligmakende genade Gods verschenen was in Bethlehem, toen hebben ook die mensen in Bethlehem ervan gehoord, maar ze zijn niet gegaan. Ze hebben er niet in gedeeld. Niet in die zin dat alle mensen nu door die zaligmakende genade Gods letterdaad gered worden, bedoelt Paulus te zeggen, maar hij is wel verschenen aan alle mensen. Allereerst betekent dat aan allerhande mensen. En dat kun je zien als je dat eerste gedeelte van dit tweede hoofdstuk nog eens een keer leest. Want er worden dus allemaal afzonderlijk genoemd, oude mensen, jonge mensen. En er wordt verderop in de brieven gesproken over slaven en vrijen en over mannen en vrouwen. En het gaat in de nieuwe bedeling ook nog eens een keer over Joden en over niet-Joden, de heidenen. Er wordt niemand meer uitgesloten. Het evangelie, dat is nu voor iedereen bestemd. Allerlei soorten mensen. Maar behalve dat het allerlei soorten mensen aanwijst, betekent deze uitdrukking van de apostel Paulus ook dat het Gods bedoeling is dat alle mensen ervan moeten horen. En dat iedereen het moet weten. En dat het tot aan de einde der aarde toe moet worden verkondigd. Want allen hebben gezondigd en allen derven de heerlijkheid Gods en allen liggen verloren. En op allen drukt de schuld van de zonde en allen zijn slaven geworden en allen gezuchten onder de straf van de zonde. En niemand is er op de ganse aarde die zichzelf uit deze ellende verlossen kan. En u wil God dat iedereen het toch te weten komt, dat zijn genade zaligmakend verschenen is. Waarom wil God dat? Omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan. Omdat zaligmaken zijn liefde werk is. Als dat toch uit zijn wezen opkomt, omdat hij genade is. En dat hij het daarom bewijzen wil, manifesteren wil, mensen ervan overtuigen wil, dan ligt het toch voor de hand om de conclusie te trekken dat de Heer zo graag zou willen dat iedereen die zalig maken die hij gegeven heeft, zou gaan nodig krijgen. Maar, wat zien we? Hij is gekomen tot het zijn. Jezus. En ze zijn er niet aangekomen. Als die boodschap van de zaligmakende genade Gods verschijnt, dan gelooft niet iedereen daarin. Dan zijn er die het horen, ja, die het horen, en herhaaldelijk horen, en een leven lang misschien horen. En het toch verwerkt. Maar weer aan die zon. Dat beeld in dat woord verschenen, daar heb je die uitdrukking, daar heb je die gedachte aan de opgang van de zon. En wat gebeurt er als de zon verschijnt? Er zijn mensen die het zonlicht niet verdragen kunnen. En die doen zo gauw mogelijk de zonnescherm naar beneden. Die houden de gordijnen dicht, want stel je voor, de hanglok is te kleuren. Licht wordt in sommige gevallen moedwillig buiten gesloten. Soms heb je daar goede reden voor. Maar kan een mens ooit een goede reden opgeven, een reden die bij God acceptabel is, als hij zijn, mag ik het dan zomaar zeggen, zijn gordijnen sluit als God het licht ter wereld doet opgaan? Kan een mens ooit zichzelf voor zichzelf verklaren en nog duidelijker voor de Heere aannemelijk maken dat hij zijn ogen sluit als God hem het heil wil laten zien. Als de zon opgaat, dan heeft de zonnewarmte een verwarmend effect. En iemand die aan het opknappen is, die aan het herstellen is van een bepaalde ziekte, die zit graag eens eventjes in het zonnetje. Zo zeggen we dan wel eens. Je knapt er gewoon van op. Als je na donkere dagen de zon weer ziet en iets van de zonnewarmte voelt. Maar niet overal heeft de zon dat effect. De doden op het kerkhof worden er niet warm van. De grafstenen worden er niet warm van. En waar de geestelijke dood overheerst, daar verandert niets. Ook niet door de welmenende roepstemmers. Ook niet door het heil dat vrijgewillig aangeboden wordt door de Heer. Ook niet al wordt van die genade Gods nog zoveel geroemd, dat ze de zaligmakende genade Gods. En gemeente, dat brengt ons nou vanzelf bij de vraag van wat heeft. Want het is ook ons verkondigd. En al zo vaak verkondigd. Wat heeft die zaligmakende genade Gods de boodschap daarvan in ons leven nou uitgezet? Of misschien helemaal niets uitgezet? En laat ik dat dan maar tegelijkertijd gebruiken als de toetssteen voor de viering van het heilige avondmaal. Hebt u dat in uw leven al gezien, hoe u er eigenlijk uitziet in Gods oog? Hebt u ooit al eens een keer echt gezien dat er één ding in ons leven meer nodig is dan wat dan ook? Namelijk dit, de zaligmakende genade. En wanneer leer je dat zien? En wanneer leer je daar naar uitgaan? En wanneer leer je op die zaligmaker hopen? En wanneer leer je God aanroepen? En de Heer Jezus smeken om zijn ontferming in je leven. Als je die drie essen gaat leren bestaan, als is het alleen maar in beginsel. Als je jezelf leert kennen, als een schuldig. Je moet betalen. En je hebt niets. Je probeert. Je hebt wat bij elkaar gespaard. En je biedt het de Heere aan. En de Heere wijst dat betaalmiddel af. Je goede werken komen niet in aanmerking. Je verhaal legt geen gewichtige schaal. Je tranen, de Heere kan ze niet accepteren. En daarmee je schuld te verkleinen. Je gaat ontdekken dat je zo verloren bent dat je niet anders kunt doen dan tegen God opstaan. Ook al heb je een hekel gekregen aan de zonde en weet jij dan ook een hekel aan jezelf, een walging aan jezelf. Maar dat er dan toch iedere keer weer nieuw kwaad in je licht in je hart dreigt te bestaan. En dat iedere keer weer een weg zoekt naar buiten in gedachten, woorden of dergelijke. Als je gaat ontdekken dat je strafwaardig bent, dat de Heere alle recht heeft om op je te toren, dat je te zien dat zijn aangezicht in ongenoegen van je afgewend, dat je verdient dat de scheiding, dat de breuk die er tussen hem en je ziel gekomen is, nu al blijft te staan. En als je het moet gaan herkennen voor God aangezien, zoals de psalmen er onder andere van getuigen, dat je Gods gramschap dubbel waard bent. En dat is het nou wat we zojuist uit het formulier ook gelezen hebben vanwege dat een van de dingen die bij de overdenking en bij de zelfbeproeving horen en wensen. Overdenken bij zichzelf. En vertroeven. Dat onnoemelijk grote kwaad. Waar we door de zonde in terecht gekomen lot, maar als een keus. En we zullen de zaligheid, de zaligmakende genade Gods en de zaligmaker nooit echt leren waarderen als deze dingen in ons leven onbekend blijven of alleen maar theoretische wetenschap zijn. Wanneer gaat David de zaligmakende Gods genade Gods waarderen? Voor God in het stof waagt. Hij zegt, ik wil nog niet staan in de kerk of niet verder. Ik denk voor u niet. Hij had er geen zicht op, hij had er geen beleving van, hij had er geen vertroosting uit, helemaal niet. Toen hij probeerde het deksel op de put te houden, en toen Gods hand zwaar op hem begon te drukken, want de Heere wilde hem er toch brengen op die plek waar hij ging zien. Dat je als zondaar schuld hebt, slaaf bent en strafwaardig bent. Toen je het dan ging erkennen, eindelijk, omdat je ging zien, er is maar één weg. Ik moet me helemaal uitleveren. Ik moet capituleren. Ik moet in het stof buigen. Toen je het voor God ging verleiden. Toen ging het ook voor het open. Bekend, o Heer, aan u oprecht mijn God. Verborgen geen kwaad dat u mij werd gevonden. Maar ik beleef na ernstig overleg een boze daad. Het aan die rustige. Maar dat hoort bij het zelf onderzoek. En dat andere ook. Want Christus, als u zalig maakt, dan verlost u van het grootste kwaad en dat brengt hij tot het hoogste goed. Niet dat je dat allemaal overzien kunt, want daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat te overzien. Maar, en dan nog, maar in beginsel, want dan gaat het in het leven van zulke mensen, die de zaligmakende genade Gods echt gingen zoeken en gingen nodig krijgen en voor wie het een wonder werd dat God met zo'n boodschap tot hen wilde komen. En dat die genade wilde zichtbaar maken voor gans onwaardigen en al bederven. Dan gaan zulke mensen toch zicht krijgen op die zalig maken. En begeerde krijgen om hem te kennen, om hem te volgen. Ook in de weg die hij in de plaats van zijn volk wilde gaan. Hem gaan kennen als de schuld overnemen te worden. Als de bevrijder van de gevangenen. Als degene die de straf wilde dragen. En er zo diep onder door wilde gaan. Dat het hem verleend kostte. En in die zalig maken ligt dan de ruimte. Ligt dan de vrede. Ligt dan de terugkeer tot God. Ligt de verzoening met God. Ligt de hoop in je verloren, hopeloze leven. Ligt het uitzicht waar van onze kant uit alles dicht zit. Alles toegemuurd is. Zo hunkeren naar de genadebediening uit Christus. Wel geweten om zulke dingen gaat. Ook als de Heere zondaren tot zijn taal voor je. En eigenlijk bedenk je dat ene zowel als dat andere. Namelijk een gewisse belofte van God. Dat God om Christus wil, om de zaligmakers wil, de schuld uitdelgen, straf, kwijtstel, en vrede. En degene die deze dingen niet weet, zei het in beginsel. Die wordt door de Heere beschouwd als waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus. Nee, ik zeg niet dat ze zichzelf als waardige medegenoten beschouwen, want in eigen ogen zijn ze dat ook nooit. Maar de Heere beschouwt ze zo, omdat ze hun hoop op die enige zalig maken die de beste zijn. En omdat zij ook dat beginsel in hun hart hebben. En daar ga ik nu niet op in, want dat geeft vers 12 heel duidelijk aan als stof voor de overdenking van vanavond. hun geweten ook dit getuigenis hebben, dat ze nu van harte begeren om voortaan voor de Heere te leven. Dat zijn geen rijke mensen. Dat zijn geen mensen die zoveel hebben. Dat zijn geen mensen die een hele hoop kunnen laten zien en die daar prat op gaan. En die dit nou allemaal beschouwen als verdiensten die ze hebben. Nee, nee. Ze zullen altijd arm zijn in zichzelf. Op wat de Heer hen ooit geeft. En te beleven geeft dat ze genieten zijn. Dat is niet veilig in hun hand. Omdat ze het altijd weer geneigd zijn door te brengen. Hij houdt het in zijn hand. En iedere keer verdient hij. En geeft hem ze zoveel als wat ze nodig hebben. Om wel getroost te kunnen leven. En ze mogen ook verwachten straks zalig te kunnen sterven. Nee, ze zijn geen rijken. Ze blijven arm in zichzelf. Toch, ze zijn wel rijk. Maar zij die rijk zijn in eigen ogen. Zij die hebben, zij die weten, zij die kunnen, zij die altijd kunnen. Dat zijn degenen die de Heere levend weg zijn. En wat zijn wij? Amen. Psalm 7, het eerste en het laatste vers. Genadige God, doe ons de dingen die ons vanmorgen zijn voorgesteld verstaan. Dat grote kwaad waar wij verlost moeten worden. En dat hoogste goed waar hij toe verlost. En dat alles dankzij de Heer Jezus Christus. In hem is die genade Gods geeft, zalig maken. Het is ook aan ons verkondigd. Heren, we hebben er ook wat van mogen horen. Hebben we er nou ook wat van gezien? Of zitten onze ogen er nog dicht voor? Zijn onze gordijnen nog gesloten? En keren we ons nog vanaf? Met welk argument dan ook? Heren, wij bidden van u. Laat ons niet alleen maar horen wat op onze vrede dient, maar open ons hart er ook voor, bij aanvang en bij voortgang. En geef dat de boodschap door Paulus aan is onder woorden gebracht en overgeleverd voor de kerk van alle eeuwen een boodschap mag zijn die wij door de werking van uw Heilige Geest allen heel persoonlijk mogen leren verstaan. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 72, het zevende vers. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.